Niemand minder dan Nardi Kram. Nardi Kram is onderzoeksjournalist. Ze kwam een aantal jaar geleden, ondertussen al meer, wat is het, bijna tientallen jaren geleden, naar Curaçao. Ze is eigenlijk Friese. En heeft zich daar gericht op. Ja, ik ben het brommen.
Brom. Oude brombeer.
Niet aanraken. Ja.
Nee, ik moet het vooral niet
aanraken. Dat is beter.
Nu ben ik goed. Ja. Ben ik goed. Ze is als onderzoeksjournaliste op een gegeven moment aan de slag gegaan. De gokwereld van Curaçao een beetje gaan uitpluizen. En dat heeft er heeft veel succes gehad. Zoveel succes dat ze tegenwoordig ondergedoken zit. Ondertussen alweer jaren. Niemand weet waar ze is. Ook wij niet. Zelfs ik kreeg er net niet eruit waar ze is. De tegenpartij heeft wel nog eens een keer geprobeerd om haar locatie te verklappen. Openlijk ook een beetje om aan te geven van luister eens, we weten prima waar jij zit. Dus pas maar op. En ze laat zich niet gek maken, gelukkig. Ze weet dus heel veel over de gokmafia op Curaçao. En verder focussen ze zich tegenwoordig op de werkelijke macht van het hele koninkrijk. En dat is de Nederlandse financiële sector die 10% van de wereldhandel bestiert. Dat die 10% goed deels bestaat uit illegaal en ongereguleerd gokken via Curaçao en Sint Maarten. Dat je gewoonlijk feitelijk kunt zeggen dat de financiële sector de maffia en de narco's georganiseerde misdaad managed via brievenbusmaatschappijen en trustkantoren op onze eilanden, dat witwasparadijzen inwisselbaar zijn, is gebleken uit de historie, zegt ze. Eerst had Sint Maarten in de jaren 70 een goksector, toen verhuisde het in de jaren 80 naar Aruba en in 1996 werd alles geconcentreerd op offshore gokken op Curaçao. Vanaf 2021 lijkt Bonaire aan de beurt. Tot zover een stukje achtergrond. Nardi, welkom in de show.
Dankjewel.
Ja, we wilden je al heel lang een keertje interviewen. Blij dat dat nu lukt, want het is natuurlijk een onderwerp dat ongelooflijk belangrijk is. En dat waar ongelooflijk moeilijk is, denk ik ook, om de vinger achter te krijgen. Iedereen heeft het erover, iedereen fluistert erover. Het is, laten we zeggen, een soort van aanname die eigenlijk gewoon iedereen al lang doet. Maar ja, om het dan ook echt te bewijzen en hard te maken is natuurlijk ingewikkeld. Kun je ons iets vertellen over hoe ben je met dit onderwerp verzuild geraakt?
Ja, dat kan ik. In 2012 werkte ik voor advocatenkantoren. En ik moest soms keuren naar de waarheid of bewijsmateriaal verzamelen. En in één keer kwam ik op een bewijs van een project, een vastgoedproject op Curaçao van 1,3 miljard. Dat heette Kiki Beach. Ik kon toen aantonen dat dat ging om witwassen, maar ik kon niet aantonen hoe dat werd wit gewassen. En daar werd een rechtszaak over gestart tussen de achterliggers van het Antilliaans Dagblad en Robbie dos Santos, dat is een bekende loterijenbaas.
Gokmagnaat op Curaçao.
Ja. En aanvankelijk begrepen we niet waar het over ging. Achteraf weten we wel. Maar dat ging eigenlijk over een stukje bewijsuitsluiting. Dat bewijs wat ik had gevonden, dat moest terzijde worden gelegd. Misschien is het wat eerder begonnen, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Want er is ook een coup gepleegd dat jaar op de Veiligheidsdienst Curaçao. Daar werd de data weggeroofd. Door waarschijnlijk de gokmafia. Er leek heel veel data in verzameld te zijn die kennelijk deels moest verdwijnen. Hoe dan ook, ik stond iemand bij die daar het slachtoffer van was geworden voor de advocaat.
Ja, Nardi, voor je verder gaat, kun je even. Heel veel luisteraars hebben waarschijnlijk geen enkel idee ook van de techniek achter witwassen. Kun je even ietsje teruggaan en zeggen van, nou, ik vond bewijs van witwassen, alleen niet precies hoe het was verlopen. Kun je iets concreter vertellen in dit specifieke voorbeeld wat dat dan precies inhoudt?
Ja, dit ging om een stroomman, een middelman. Die had die zou een project doen voor een aantal casino-koningen. Mm-hmm. En loterijbazen op Curaçao. En dat project, dat was een vastgoedproject met allemaal eilandjes voor de kust die zouden gebouwd worden. Casino's erop, hotels erop. En een enorme boulevard, 2,5 kilometer lang. En daar stond op, ik kreeg die presentatie toegestuurd door deze stroomman, die daar heel trots op was. En daar stond op P2-loge. Nou, dat ging mij aanvankelijk ook niet. Dat kwam bij mij ook niet een belletje. Maar toen ik dat later ging nazoeken, P2-loge is destijds de elite van de maffia in Italië. Ja, personale doe. En dat was een soort parallele regering in Italië die het witwassen verzorgde van alle drugs en wapenhandel. Mm-hmm. En deze stroomman die stuurde mij die per mail op, dus ik had het bewijs. En vervolgens zocht ik dat na. En ja, weet je, het stond daar pontificaal op elke pagina van die presentatie. P2-loge NV. Dus ja, weet je, er viel weinig meer te ontkennen. En toen vroeg ik ook nog wie de achterliggers waren. Nou, dat werd mij verteld. En toen had ik een soort van bewijs. En dat bewijs, dat raakte op een of andere manier, lekte dat uit. En zoals veel uitlekte op Curaçao. En vervolgens was ik de klos. Ik kreeg bedreigingen. Ik moest de conclusies uit mijn onderzoeksrapport eruit halen. En dat weigerde ik.
Ja, even voor de helderheid. Je deed dat bewijsonderzoek voor in opdracht van een advocatenkantoor, hè?
Sorry? Wat zei je?
Even voor de helderheid. Je deed dat bewijsonderzoek, zeg maar, in opdracht van een advocatenkantoor voor een zaak die liep.
Ja. Ja, voor een advocaatkantoor had een cliënt en die vroeg zich af of daar wit werd gewassen. En ik had het witwasbewijs gevonden.
Ja.
Die mensen die dus achter dat project zaten, achter deze stroomman die dat financierde, die wilden dat bewijs uitsluiten. En die zijn een rechtszaak begonnen over mij. En dat leidde tot een rectificatie. Het ging dus een rechtszaak, zeg maar, over mij. Over mijn onderzoeksrapport. En zonder dat ik partij was, gebeurden er allemaal rare dingen. En vervolgens werd mijn toenmalige vriendje, die was inmiddels net ex, die werd gewoon 25.000 gulden beloofd als hij bewijs vond waardoor ik veroordeeld kon worden. En een miljoen bonus als ik in de gevangenis daadwerkelijk zou raken. Dat gebeurde tijdens dit proces in 2012. Dat was net voordat in 2013, zeg maar, Helmin Wiels werd vermoord.
Ja.
Die door dezezelfde mensen, zeg maar, ook werd aangevallen.
En heeft dat ook verklaard uiteindelijk? Is hij on record daarover?
Wie bedoelt ze?
Jouw inmiddels ex-partner,
Ja. Die werd niet onder druk gezet. Die werd twee keer benaderd met een beloning. En die heeft dat gewoon afgewezen. Die is gelukkig. Val ik voor goede mannen. Die heeft gezegd, nou echt niet, dat gaat niet gebeuren. Toen kreeg hij nog een keer 50.000 aangeboden met een miljoen bonus als ik in de gevangenis zou raken. En dat heeft hij ook afgewezen. En toen hebben ze het op een andere manier geprobeerd op te lossen. En toen begon ik hitte te voelen. Dat was in maart 2013. En er was voldoende aanwijzingen om te denken van dit kon wel eens helemaal verkeerd gaan. Dus toen heb ik een ticket gekocht, naar Nederland gegaan. Ik had geen idee op dat moment wat er speelde. Ik wist nog helemaal niets van de gokmafia. Maar ik ben naar Nederland gegaan en ik heb me verscholen bij mijn ouders op het achterkamertje. En ik denk, denk, nou, over 3 maanden is het al over, dan kan ik weer terug.
Maar je hebt voor alle helderheid nu niet meer zit natuurlijk. Je zit heel erg zo.
Nee, op een gegeven moment had ik ook wel door. Die bedreigingen bleven echt aanhouden. Ik had het gevoel dat ik maar weet niet meer terug kon. En op een gegeven moment kwamen de bedreigingen in Nederland ook heel dicht bij huis. De buren begonnen te klagen over auto's in de straat. En de politie leed wel heel vaak langs opeens. En iedereen had, kreeg een beetje een onrustig gevoel. En toen ik ook. Ik bovendien werd er contact opgenomen vanuit de gokmafia in die tijd met mij. Of ik wilde praten. Nou, ik wilde eigenlijk niet praten. En uiteindelijk voelde ik zoveel hitte dat ik dacht, ik moet maar eventjes een eindje verderop gaan zitten.
Ja.
Dat werd elders.
Ja.
Dat was in 2016 en ik zit nog steeds elders, zeg maar. Dat
dus zeg je, je bent dus echt ook al 7 jaar niet meer op de eilanden geweest?
Ik ben in 2000 geweest, want...
Sorry, je viel heel even weg. Je viel even weg.
Ik ben in 2014 even nog terug geweest, want ik had een klacht ingediend tegen de advocaten van, de loterijbaas en die aanvankelijk ook de advocaten van Wiels waren, maar zich tegen Wiels hadden gekeerd. Dus ik ben toen nog even, en die dreigde